Misschien als Jezus zegt dat we moeten worden als kinderen, dan bedoelt hij misschien ook dat we moeten wenen als mama, of in dit geval papa, de hemelse papa, ver weg is. En we merken van, we willen dichtbij komen en het lukt niet zo goed. Dus als je ooit naar voorbeelden zoekt wat het betekent dat Jezus zei, word als kinderen, dan ja, moet je misschien soms zijn als Arwen, die om zijn papa weent. Je mag opslaan in het Nieuwe Testament, Matteüs hoofdstuk 12. En als u mij een beetje kent, dan weet u dat ik toch voorkeur geef aan de oude vertaling. Nu, er zijn zodanig veel vertalingen die hier gebruikt worden, dat er altijd wel iemand is die zegt, van, ik heb iets anders voor mijn neus zitten. Dus ik lees uit de oude NBG-vertaling. Dus Matteüs hoofdstuk 12. En ik wil beginnen bij vers 33. Maar ik wil eerst nog bidden dat God dit woord van hem wil zeggen. Heere God, ik ben dankbaar dat we uw woord hebben. Een woord wat al zo oud is, zo lang geleden neergeschreven door zoveel verschillende mensen. En het is een wonder, Heere, dat we dit woord nog hebben. En in geloof aanvaarden we, Heere, dat het uw woord is. Door mensen opgeschreven, maar toch uw woord. En daarom bid ik, Heere, dat het woord mag zijn, zoals Jezus het op een bepaalde plek noemde, als zaad wat in goede grond valt. Heere, maak dat ons hart als goede grond zal zijn. Dat we niet bezig zullen zijn met het goede weer of wat we vanmiddag nog allemaal willen of moeten doen, maar dat ons hart zal zijn als goede grond. Dat het woord wat u zaait, ja, ontvangen mag worden en vrucht mag dragen. Heere, wilt u mij gebruiken? Heer, u kent mijn strijd en mijn worsteling. Maar ook ik, Heere, mag staan onder uw genade en mag hopen op uw hulp en dat u mij gebruiken wilt. Dank u wel. Amen. Matteüs, hoofdstuk 12, vers 33. Acht de boom goed, maar dan ook de vrucht, of ook zijn vrucht. Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht. Want aan zijn vrucht kent men de boom. Nu, onze Bijbel is een beetje kunstmatig opgedeeld in stukjes, met een titel daarbij. Dat is achteraf toegevoegd, als ik het goed heb. Dus je merkt dat ik midden in een stuk ben beginnen lezen. En ik wil niet het hele stuk lezen, omdat dat op zich niet de aanleiding van de preek is, maar het is toch goed als je een bijbelgedeelte of een bijbelstukje begint te lezen, of als je een bijbelstuk in je gedachten brengt, van toch altijd in de gaten te houden, waarom staat dat er hier? Wat is er gebeurd? Waarom zegt Jezus plots, acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht? Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht? Want aan zijn vrucht kent men de boom. Waarom zegt Jezus dat? Wat is eraan vooraf gegaan? Wat is er gebeurd? Jezus heeft, als je in vers 22 zou beginnen lezen, Jezus heeft een bezeten man die blind en stom was genezen. En de fariseeën hebben gezien wat hij deed en ze verklaren dat wat hij heeft gedaan, dat hij dat gedaan heeft in de kracht van Satan. Jezus gaat daar in eerste instantie op een heel rustige manier op in en zegt van, wat voor onzin vertellen jullie nu? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan het niet blijven bestaan. Als je probeert in te beelden wat dat is, een innerlijk verdeeld koninkrijk, dan moet je de actualiteit rond Egypte maar volgen en dan besef je een innerlijk heel verdeeld land. Honderdduizenden die pro en honderdduizenden die contra morsie waren. En Jezus zegt, een koninkrijk wat innerlijk verdeeld is, kan niet blijven bestaan. Dus wat voor onzin vertellen jullie? En Jezus waarschuwt hen. Jezus waarschuwt de fariseeën om niet te lasteren tegen de Heilige Geest. Dat is wat in vers 32 staat. Dus dat is de context. En ik ga opnieuw beginnen lezen in vers 33. Dus daarom zegt hij wat we er net al even gelezen hebben. Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht. Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht. Want aan zijn vrucht kent men de boom. Adderengebroed. Heeft dat ooit al tegen iemand gezegd? Misschien wel andere woorden gezegd of gedacht. Als Jezus scherp is in de Bijbel, dan denk ik dat dat onze bijzondere aandacht verdient. Als je alleen al maar in dit stukje kijkt, dan heb je in een eerste instantie de indruk dat hij heel rustig en bedaard reageert, maar heel af en toe, en je moet de evangelie maar lezen, het gebeurt niet zo vaak, maar heel af en toe is Jezus bijzonder scherp. En als Jezus, die waarschijnlijk de zachtmoedigheid zelf is, als Jezus bijzonder scherp uitvaart tegen iets, dan moeten we eigenlijk dubbel aandacht hebben. Want dan betekent het dat Jezus iets wil onderstrepen wat gigantisch veel gewicht heeft voor hem. Hij maakt zich niet veel kwaad, Jezus. Maar als hij zich kwaad maakt, dan is het heel belangrijk om na te gaan, wat is er aan de hand? Dat zelfs Jezus zich kwaad gaat maken. Ik ga straks verder lezen, maar ik wil jullie eerst een vraag stellen. Waar komt bij jullie, of waar zit bij jullie, het vaakst de bron van twist? Tussen jou en je partner misschien? Twist, ruzie zou je kunnen zeggen. Waar komt in de meeste van jullie relaties ruzie vandaan? En dat kunnen huiselijke ruzies zijn, man en vrouw, kinderen met de ouders, ouders met de kinderen, op school, een beetje vreemd voorbeeld natuurlijk als het vakantie is, op werk, collega's, in de kerk. Waar zit de wortel van de meeste twisten en ruzies? Ik ga jullie niet vragen om te antwoorden. Ik heb het in de andere gemeente waar ik deze preek al mocht brengen, heb ik het wel gedaan. Het is wat veiliger om het hier niet te doen, denk ik. Misschien moet ik een ander woord gebruiken voor ruzie. Misschien is het iets te ver af. Denk je van, ja, ik heb eigenlijk niet zo vaak ruzie. Misschien moet ik een ander woord gebruiken. Waar komt bij jou, in jouw leven, waar zit in jouw leven de wortel van ontmoediging? Al eens ontmoedigd geweest door anderen, door wat anderen deden. Wat is de meest frequente oorzaak van ontmoediging in jouw leven, in jouw gezin? En wat breder, ook hier in de kerk. Als de moed jou in de schoenen zinkt door ontmoediging, hoe komt dat? Ik lees opnieuw verder. Het antwoord volgt in deze preek, hoop ik, denk ik, ben ik vast van overtuigd. Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht. Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht. Want aan zijn vrucht kent men de boom. Adderengebroed, hoe kunt gij die slecht zijt iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort. En een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Jezus neemt een specifieke aanleiding, zijn genezing en de kritiek daarop. Hij gaat in op de kritiek en gaat daarin verder. En maakt dan een beeld van een boom en van vrucht aan de boom en van het onderscheid tussen goede vrucht en slechte vrucht. En de aanleiding voor deze preek vindt, of het thema voor deze preek, vind je in vers 36. Jezus die zegt, maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Je leest zoveel in de Bijbel, hè? Maar heeft u al eens stilgestaan dat het daar best wel eens een hele lange file zou kunnen worden aan de hemel? Als dit vers in de praktijk gebracht gaat worden? Voor elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven. God zal vreselijk veel rekenschap van ons te vragen hebben over de woorden die we spreken. Een ander vers, je hoeft het niet op te slaan, het is maar één vers, maar ik wil je misschien wel uitdagen als je blad en papier hebt om de verzen op te schrijven, want er komen er nogal wat. Jacobus hoofdstuk 3 vers 8. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. De tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Nu, als je de Bijbel zou gaan doorbladeren en je zou op zoek gaan, dan kan ik mijn hele preek vullen met waarschuwingen in de Bijbel die onze aandacht vestigen op de negativiteit die van woorden kan komen. Ik heb mij bewust beperkt tot dit ene vers in Jacobus hoofdstuk 3 vers 8. Omdat ik voor de rest van de preek de zaak positief wil benaderen. Omdat u ook daar heel veel voorbeelden van terugvindt in de Bijbel. En ik denk dat we meer behoefte hebben aan aangemoedigd te worden in dit thema dan om afgebroken te worden en ons heel zwaar beschuldigd te voelen. Hoewel dat misschien wel nodig is. Ik wil twee verzen uit Spreuken onder jullie aandacht brengen die de positieve benadering die ik in mijn preek wil leggen willen onderstrepen. Spreuken hoofdstuk 12 vers 25. Spreuken hoofdstuk 12 vers 25. Die precies onderstrepen wat het doel is van de dingen die ik onder jullie aandacht wil brengen. Kommer in het hart van de mens buigt het neer. Kommer in het hart van de mens buigt het neer. Maar een goed woord verblijdt het hart. Het hart staat er niet bij, maar het gaat om het hut slaat op het hart. Kommer in het hart van de mens buigt het neer. Maar een goed woord verblijdt het hart. Enige ervaring hiermee? Dat als iemand een goed woord tegen u spreekt, als u iemand bemoedigt, als iemand zegt van goed gedaan, jong. Al is het effect gemerkt van die woorden op je hart? Een goed woord verblijdt het hart. Spreuken 25 vers 11. Spreuken 25 vers 11. Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen. Natuurlijk een beetje het probleem wat je hebt met Bijbelse beelden die gebruikt worden, die waarschijnlijk in die tijd iets vreselijks unieks betekenden. Ik weet niet of er bij jullie mensen zijn die zilveren schalen hebben met gouden appelen erop. Waarschijnlijk niet. Ik heb er nog geen ontdekt bij jullie. Maar waar gaat het om? Een woord in juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen. Hoewel we het niet kennen, zilveren schalen en gouden appelen, weet je wat het effect is van een woord in juiste vorm gesproken? Nu, waarom is dit zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk om deze eenvoudige verzen onder jullie aandacht te brengen? Jullie hebben toch Christus leren kennen? Geen reactie. Jullie hebben toch van Christus gehoord? Jullie zijn toch in Christus onderwezen? Ik ben aan het citeren uit Efeze hoofdstuk 4. Waar staat in vers 21, Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Maar wat staat daar vlak voor in vers 20? Efeze 4, vers 20. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. De meeste van jullie hier zullen beamen, ik heb Christus leren kennen. Kort geleden, lang geleden, vreselijk lang geleden. Gij hebt Christus leren kennen. En wat zegt Paulus tegen de Efeze? Wat moet het kenmerk zijn van iemand die Christus heeft leren kennen? Gij geheel anders. Op wat slaat dat? Vul maar in. Gij geheel anders in uw spreken. Ik wil een aantal verzen, naast een aantal themaversen die ik uit Spreuken heb gehaald, wil ik een aantal oproepversen onder jullie aandacht brengen. Je zit waarschijnlijk nog bij Efeze, dan mag je een klein beetje verder naar Colossense. Hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 4, vers 6. Verzen die een oproep zijn, een stukje opdracht. Verzen die je als een soort richtsnoer kunt gebruiken als je over dit thema wil nadenken. En vooral over de praktijk ervan. Je zult merken dat er straks ook een beetje verrassend vers komt. Colossense hoofdstuk 4, vers 6. Uw spreken zij ten allen tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Uw spreken zij ten allen tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Als je dit vers leest, dan krijg je bijna de indruk van, jammer dat er in scholen en aan hogescholen en aan universiteiten geen verplicht vak is die je leert om aangenaam en niet zouteloos te spreken. Je leert het waarschijnlijk niet expliciet op school. Je leert misschien wel gedichten voordragen of spreekbeurten geven. Maar aangenaam niet zouteloos spreken, is niet evident om dat aan te leren. En toch is het een opdracht vanuit Gods woord. We gaan terug naar Efeze, opnieuw hetzelfde hoofdstuk, Efeze hoofdstuk 4, vers 29. Dus we gaan twee boeken terug, Efeze hoofdstuk 4, vers 29. Ik dacht dat het mijn gsm was, want het is hetzelfde muziekje. Maar... Efeze hoofdstuk 4, vers 29. Het begint negatief, maar het eindigt met een positieve opdracht. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Als gij een goed woord hebt, tot opbouw. Dat is de tweede vers met een opdracht. Het volgende vind ik in Hebreeën hoofdstuk 10. Ik had u gewaarschuwd dat er heel veel bijbelteksten zouden komen. Mensen die mij niet geloven, zullen het ondervinden. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 24 en 25. En ik vond het bijzonder verrassend om dit vers te lezen, omdat het opnieuw... Een stukje van het vers wat we gaan lezen is iets wat we kennen. Je zult het merken welk stukje van het vers we kennen. Maar we vergeten in welke context het staat. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 24 en vers 25. En laten wij op elkander acht geven. Om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar elkander aansporen en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. Enigszins bekend? Heel af en toe, als je mensen maar heel af en toe ziet binnenwaaien, dan denk je misschien in je gedachten van, ze zouden beter Hebreeën 10 vers 25 eens lezen. Dat ze hun samenkomsten niet zo frequent moeten verzuimen. Dat is misschien wel waar. Maar heel belangrijk is dat de schrijver van dit vers daar blijkbaar ook een hele uitleg bij geeft. Wat staat hier eigenlijk? De oproep om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hoe doe je dat? Je zou dat met gebaren kunnen doen. Alleen weet ik niet zo goed hoe dat je dat gaat doen. Je doet dat met woorden. Je hebt woorden nodig om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Opnieuw een opdracht. Gebruik je woorden zodanig dat je elkaar aanvuurt, trekt, bemoedigt, in beweging brengt. Tot wat? Tot liefde en tot goede werken. En dan verder. We moeten onze samenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen. Opnieuw, hoe doe je dat? Hoe spoor je elkaar aan in je wandel met God? Met woorden. En vreemd genoeg, en ik heb er nooit eerder bij stilgestaan, die opdracht om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken, om elkaar aan te sporen, die opdracht wordt des te belangrijker naarmate de dag dat Jezus terugkomt, dichterbij komt. Dus deze opdracht die hier staat, is vandaag belangrijker dan op het moment dat het geschreven is. Want we staan dichter bij de dag dat Jezus terugkomt. Heeft u daar al ooit eens bij stilgestaan dat de Bijbel daar zo scherp over spreekt? Over het belang van wat we met onze woorden doen en hoe we het gebruiken. En daarom schrijft die schrijver, verzuim je samenkomsten niet. Want hoe ben jij in staat om een ander aan te moedigen tot liefde en tot goede werken als je hem niet ziet? Daarom is het nodig om op zondag hier te zijn. Daarom is het nodig om in kringen bij elkaar te komen. Daarom is het nodig om op woensdag samen te komen om te bidden. Omdat het momenten zijn, het zijn momenten om elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken, om elkaar aan te sporen. En niet alleen die drie dingen die ik genoemd heb natuurlijk, maar onder andere die drie zaken maken dat je dat in praktijk kunt brengen. Oproep, uitdaging op basis van die paar versen. Maar waarom? Waarom is het zo belangrijk? Wat werkt het uit als je dat gaat doen? Wat werkt het uit als je die positieve aansporingen om je woorden goed af te wegen en goed te gebruiken? Waarom is het zo belangrijk? Wat werkt het uit? Of is het alleen maar, ja, het moet, hè? Het staat in de Bijbel, dus het zal wel moeten, hè? Of is er een goede motivatie om het te doen? Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 15... vers 4 en 5. Opnieuw zo'n bijzonder verrassend stukje uit de Bijbel, waarvan je denkt van, wat heeft dit hier nu mee te maken? En toch zo rijk. Romeinen hoofdstuk 15, vers 4 en 5. Dus de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 15, vers 4 en 5. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Denk je van, heeft dit vers nu met dit thema te maken? Wat heeft dit vers met dit thema te maken? Het gaat over het belang van dingen die in de Bijbel zijn opgeschreven, zodanig dat we hoop kunnen vasthouden. Nu, wat doet de Bijbel? De Bijbel is een neergeschreven woord van God. Het zijn woorden die God naar mensen toe heeft gesproken. Met welke bedoeling? Opdat we vertroosting en hoop zouden vinden en kunnen vasthouden. En toen ik dat vers las, dacht ik van, copy-paste. Zou het kunnen dat goede woorden die wij spreken in staat zijn om je broer of je zus hier in de kerk zo te bemoedigen dat later misschien, een week later, een maand later, 5 jaar later, dat mensen die woorden terug in hun gedachten krijgen en troost krijgen door die woorden. Opnieuw hoop krijgen door die woorden die ooit eens door jou zijn uitgesproken. En in die zin vind ik het een heerlijk vers om te lezen. Het woord van God, het gesproken woord van God, geeft ons troost en geeft ons hoop. Laat het een uitdaging zijn voor ons om op dezelfde manier zo onze woorden te gebruiken dat ze troost en hoop geven voor wie het hoort. Ik spring terug naar Spreuken. Het gemak van Spreuken is dat als je ongeveer het midden van je Bijbel pakt, dat je niet ver weg bent. Spreuken hoofdstuk 10, vers 11. Een ander vers wat onderstreept wat het effect is van woorden. Het positieve effect van woorden. Spreuken hoofdstuk 10, vers 11. De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar de mond van de goddeloze verbergt geweld. De mond van de rechtvaardige is een bron van leven. Je hebt uitzondering, of je hebt natuurlijk gigantisch veel verschillende situaties, maar hoe ben jij christen geworden? Bijna altijd door woorden gesproken door mensen die Jezus Christus lief hadden en jou die woorden hebben gebracht. Maar in een veel ruimere zin, denk ik, dat goede woorden door een rechtvaardige uitgesproken een bron van leven kunnen zijn. Spreuken 12. Spreuken 12, vers 25. Vers wat ik er net al gelezen heb. Kommer in het hart van de mens buigt het neer, maar een goed woord verblijdt het hart. Ik ben een boek aan het lezen, Vechten voor Vreugde. Niet zo makkelijk boek om te lezen en om in de praktijk te brengen. Vechten voor Vreugde. Maar hier staat, een goed woord verblijdt het hart. Dat is het effect wat het heeft. En daarom wil ik jullie aanmoedigen, wil ik mezelf aanmoedigen om die waarschuwing, die aanmoediging om woorden heel wijs en goed te gebruiken, om het ook te doen, omdat het andere harten blij kan maken. Efeze hoofdstuk 4, vers 29. Als je niet zo goed je weg weet in je Bijbel, met dit soort preken leer je het misschien noodgedwongen, voortdurend over en weer. Opnieuw een vers wat ik daarnet al gelezen heb, maar wil ik een ander stukje van het vers onder jullie aandacht brengen. Efeze hoofdstuk 4, vers 29. Waar ik al gelezen had, geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt tot opbouw waar dit nuttig is. En gelukkig schrijft Paulus ook bij waarom. Waarom word je opgeroepen om een goed woord te hebben tot opbouw waar dit nuttig is? Opdat zij die het horen genade ontvangen. Dus blijkbaar goede woorden die tot opbouw zijn uitgesproken, brengen genade aan de hoorder. Fantastisch om op die manier uitgedaagd te worden. Wat is het grootste gebod? Heb de Heere God lief en heb elkander lief met de liefde die God ook voor jou heeft. Als je al de verzen die we op dit moment al op een rijtje hebben gezet, als je die gewoon nog eens opnieuw zou lezen, dan denk ik dat je met dit thema, de uitdaging om met je woorden wijs om te gaan, dat je gigantische opdracht hebt om invulling te geven aan wat het betekent om elkaar lief te hebben. Is het jou al eens gebeurd dat je de dag voor de verjaardag van iemand die je graag ziet, of de dag voor zijn verjaardag of haar verjaardag, dat je ruzie had? Maar je cadeau ligt al in de kast. Hoe voelt je als je dat cadeau bovenhaalt? Denk je van, tja, het is dan niet, hè? Het is dan niet, hè? Heb elkaar lief. Heeft gigantisch veel impact op het thema wat ik onder jullie aandacht wil brengen. Nu, de uitdaging vergt ook onderzoek van je eigen hart. We gaan terug naar Spreuken. Straks krijg je kramp in je linker of rechterhand van het bladeren. Met het teken dat je te weinig bladert in je Bijbel dan. Want hoe meer je spieren oefent, hoe beter dat gaat. Spreuken 16 deze keer. Vers 23. Twee versen die ik onder jullie aandacht wil brengen nu. Daag je uit om, als je die opdracht ernstig wil nemen, daag je of tonen je eigenlijk waar je het moet gaan zoeken. Spreuken 16, vers 23. Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig en versterkt het betoog op zijn lippen. Spreuken 16, vers 23. Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig en versterkt het betoog op zijn lippen. Dus als je ervan overtuigd bent dat je een goed betoog wil hebben voor de oren van al degenen die jou horen, dan is de uitdaging: zorg dat je een wijs hart bekomt. Zorg dat je hart wijs wordt. Zorg dat je hart gevuld wordt met woorden van God. Zorg dat je tijd neemt om een wijs hart te bekomen, want dat gaat niet vanzelf. En pas als je hart wijs wordt, als je hart in staat is om goed van kwaad te onderscheiden, geholpen door Gods woord, geholpen door zijn geest, in de mate dat jouw hart wijs is, in die mate wordt jouw mond verstandig. En als jouw mond verstandig wordt, zullen woorden die uitgesproken worden ook effect kunnen hebben. Want je zult daar maar staan met je cadeau in je hand, terwijl er de dag ervoor, weet je wel. Je mag dan zeggen wat je wilt. Je woorden hebben geen enkel effect. Niks van effect. Maar de wijze... Vers 23. Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig en daardoor versterkt het betoog op zijn lippen. Ik keer terug waar we begonnen zijn, Matteüs hoofdstuk 12. Een tekst die eigenlijk precies hetzelfde naar voren brengt als wat ik in Spreuken onder jullie aandacht bracht. Matteüs hoofdstuk 12 in vers 34. Wat zegt Jezus nadat hij heel scherp is uitgevaren? Addergebroed, hoe kunt gij die slecht zijt iets goed zeggen? En wat zegt Jezus dan? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Als je beschaamd bent over jouw spreken, over de dingen die je eruit gooit, dan is het misschien hoog tijd om je hart te onderzoeken. Want Jezus zegt, want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Dat is de uitdaging. Dat we ons hart onderzoeken en op onze knieën gaan en zeggen van God, misschien moet ik 24 uur zwijgen voor ik nog een woord spreek. Want ik wil eerst mijn hart onderzoeken. Ik wil wijs worden in mijn hart. En ik wil het zo overvloedig laten zijn door uw wijsheid, dat elk woord wat er dan nog komt, een wijs woord zal zijn. Nog huiswerk nodig? Ik kan er nog wat toevoegen. Misschien moet je er eens over nadenken om eens een alternatief moederdag, vaderdag, verjaardagsgeschenk te bedenken voor iemand die jou heel nauw aan het hart is. wat het is. Bijbelversen genoeg gehad. Huiswerk nummer 1. Huiswerk nummer 2. Lees eens de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Lees hem eens helemaal. Met als enige opdracht: ik wil letten op de positieve manier waarop Paulus de Thessalonicenzen toespreekt. Doe het eens. Er zijn er minstens 10 passages waar je merkt de woorden die Paulus spreekt aan zijn toehoorders. En vooral ook de manier waarop. Ik ga 1 vers onder jullie aandacht brengen. En dan moet je de rest maar thuis lezen en gewoon overal onderstrepen. Waar spreekt Paulus zijn toehoorders toe? Wat zegt hij en op welke manier? Ik lees maar 1 ding. In het eerste hoofdstuk, het begint al direct. Vers 2. Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden. Hebt u ooit al eens een broer en een zus van u op zondag zo begroet? Als ik aan u denk, hè, alleen maar dank. Alleen maar blijdschap. Of denk je van, oh nee, boogje. Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden. En ga zo maar voor. Lees de hele brief eens door en ontdek hoe Paulus zijn eigen oproepen in praktijk brengt. In de brieven die hij schrijft. Tot slot. We zijn aan het einde van de preek. En dan denk je, misschien denk je wel van, help! Ik heb soms liever een wat moeilijker preek die wat minder moeilijk in de praktijk te brengen is. Help! Ik kan dit niet. Misschien wel zeker, ik kan dit niet. Misschien denk je wel van, en ik zou dat voor mezelf moeten denken van, ik ben veel te kritisch om dit in praktijk te brengen. En dat is een van mijn grote problemen. Mijn kinderen kunnen er nog andere noemen, dat moet je straks maar eens vragen. Maar een van mijn grote problemen is dat ik vreselijk kritisch ben. Ik heb dat denk ik al eens eerder genoemd. Als ze mij op het werk met een nieuw plan komen, dan heb ik al direct alle zwakke punten van het plan gezien. En gezegd van, heb je daaraan gedacht, heb je daarop gelet en daarom gaat het niet lukken. En zo zit ik in elkaar. Mensen komen met plannen en ik heb direct de andere kant van de medaille op een rijtje gezet. En dat maakt het vreselijk moeilijk om als iemand een plan heeft voorgelegd, om te beginnen met te zeggen van, vreselijk goed plan. Wauw, je hebt er tijd in gestoken, fantastische ideeën heb je daar genoemd. Ik zou dat zo moeten doen. Maar ik begin met, heb je daaraan gedacht? Boef, dan zakt zijn idee natuurlijk als een pudding soms in elkaar. Het is niet makkelijk om als je kritisch bent in praktijk te brengen waar we toe uitgedaagd worden. Het is even moeilijk waarschijnlijk als je vindt van jezelf, ik ben iemand van weinig woorden. Als ik mijn vrouw een bloemetje geef, dan weet ze dat ik haar graag zie. Misschien wel. En toch, als je die paar Bijbelversen die ik onder jullie aandacht heb gebracht tot je laat doordringen, dan besef je van, een cadeau is goed, kan gigantisch waardevol zijn, maar een goed woord op zijn tijd uitgesproken verblijdt het hart, is een bron van leven, is blijdschap voor het hart, is genade voor de hoorder. Als je al die dingen op een rijtje zegt, dan denk ik van, Heere God, leer mij om wat minder de zwijger te zijn en wat meer woorden op een positieve manier te gebruiken. Waar vind je hulp nog verder? Noodgedwongen. In gebed bij God. Tot slot wil ik 2 mooie versen onder jullie aandacht brengen die gebedsversen zijn. En misschien moet je ze ergens op een heel groot blad schrijven, of misschien op 10 grote blaren in je keuken hangen en in de badkamer hangen en in de bedkamer hangen en in de living hangen en weet ik veel. En op de voorruit van je auto, niet te laag, want anders zie je niet meer. Of op je pc plakken op het werk of weet ik veel waar. Maar heel mooie verzen. Psalm 19, vers 15. En ik wil je uitdagen om die verzen heel regelmatig te bidden. Want als ik jullie vroeg aan het begin natuurlijk van wat geeft lood in jouw schoenen bij jou thuis of hier in de kerk, dan denk ik dat ik voor de meeste van jullie het antwoord wel weet. Omdat ik gewoon de praktijk van ons gemeenteleven een beetje begin te kennen. Dus vandaar de uitdaging. Een heel mooi vers, een heel mooi gebed wat je naar God mag sturen. Elke dag weer, elke dag weer. Meerdere keren per dag misschien. Psalm 19, vers 15. Waar David zegt, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, opnieuw de twee bij elkaar, mond en hart, niet los van elkaar te trekken. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Begin elke dag met dit gebed. En tot slot nog één vers, Psalm 141, vers 3. Psalm 141, vers 3. Heere, opnieuw David. Heere, stel een wacht voor mijn mond. Waak over de deuren van mijn lippen. Ik ben heel benieuwd als God, als jij dit gebed gaat bidden en God gaat het verhoren. Heel benieuwd wat er zou kunnen gebeuren. We spreken soms op verschillende manieren over wonderen die God kan doen. Ik denk als God het wonder van deze gebedsverhoring zou geven, dan denk ik dat er vreselijk rare dingen kunnen gebeuren. Want dan ben je in een gesprek en plotseling komt er geen woord meer uit. Omdat God in praktijk brengt wat er hier staat. Stel een wacht voor mijn mond. Wat doet die wacht? Want die zegt van wat er nu gaat komen, kan je maar beter niet zeggen. Nog wat je gaat zeggen, nog de manier waarop, trek er niet op. Wacht, mond dicht. Waak over de deur. Maar toch is het een gebed van David. Omdat hij het bijzonder ernstig nam wat er uit zijn mond kwam. Heere, stel een wacht voor mijn mond. Waak over de deuren van mijn lippen. Amen. Laat ons stil zijn. Heere, u weet veel meer dan wij van elkaar weten of vermoeden wat ons vreselijk ontmoedigen kan in ons leven. Wat alle energie die we misschien hebben als we 's morgens opstaan op 1, 2, 3 weer kan doen weglopen. U weet dat. U weet wat ons ontmoedigt en down maakt, wat ons verdrietig maakt, wat ons lam maakt in de mogelijkheid om iets te betekenen voor een ander. Heere, u weet dat. Heere, u kent de kracht van woorden. De vernietigende kracht van woorden, maar ook de genadevolle kracht van woorden. En u hebt ons, mij, gewaarschuwd vanmorgen. Uw woord is scherp hierover. Straks staan we voor de troon en voor elk onnozel woord wat we hebben gesproken, zullen we rekenschap moeten afleggen. Help mij, Heere, om deze waarschuwing bijzonder ernstig te nemen. Mijn hart te onderzoeken dag na dag na dag. Elke dag te bidden en te smeken. Heere, maak mijn hart wijs, opdat er goede woorden uit mijn mond komen. Laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, elke dag weer. Leer mij dat, Heere. Doordring mij van de ernst hiervan. Maar dank u wel dat u ons helpt. Dank u wel dat u gebeden verhoort. Niet alleen gebeden om heel praktische dingen, dingen die heel dichtbij in ons leven zijn, maar ook deze dingen. Ook dit gebed van ons hart wilt u verhoren. Kom onze zwakheid, onze onbekwaamheid tegemoet, Heere, ook in deze. Amen.